Hallo.
Sorry, maar we hebben slechte, melige klassiekers opstaan.
Wat was ik?
We hebben mooie klassiekers opstaan.
Wat is het? Oh my god. Dat is speciaal voor mij.
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Joke Emmers, geboren in 1995, actrice. Je kan ze kennen uit de reeks Billy versus Benjamin, uit Den Elfde van Den Elfde, Beau Séjour en Loslopend Wild, onder meer ook nog veel andere. Ze speelt ook theater, onder meer binnen haar eigen gezelschap, Woodman. Ik ging bij haar thuis op bezoek. Ze woont nog even in een appartement in Berchem, in Antwerpen. Ik werd begroet door haarzelf en haar vriend Visja, die meteen weer verdween om ons te laten praten. Joke zei dat hij misschien sitar ging spelen, want hij leert sitar. We gingen aan tafel zitten waar Joke blauwe bessen en stukken watermeloen had klaargezet voor de gezelligheid, voor de ontvangst. Ons gesprek gaat over het boek dat ze als kind las, dat haar echt in de boeken trok, in het lezen trok. Het boek dat haar optimistisch stemt over de mensheid, want daar heeft ze nood aan. En ze kiest een kookboek. Het gaat ook veel over theater. Ze vertelt onder meer wat er gebeurde ooit tijdens een voorstelling in Vilvoorde. En of het publiek iets doorhad. Ja. En hoe je kunt zien of het publiek het echt een goede voorstelling vond. Niet aan het applaus, maar iets anders. Als je deze podcast wil steunen, bestel je online boeken dan steeds via de link in de show notes op wimoosterling.be. De podcast krijgt daar een klein percentje op. Dus als je een boek online wil bestellen, klik dan naar wimoosterling.be, zoek de show notes en bestel het daar. Bestel daar al je boeken. Dat helpt om de podcast te steunen. Geef daar ook even je e-mailadres door voor de nieuwsbrief, als je die in je e-mailbox wil, wimoosterling.be. En vertel aan elke boekenliefhebber die je ziet, dat hij ook, of zij, ook eens naar de podcast moet luisteren. Maar dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Joke Emmers.
Kan zijn dat Vishal Sitar begint te spelen, maar normaal horen we dat niet. Dus stel dat dat gebeurt. Er kunnen hier van allerlei geluiden te horen zijn.
Ja, inderdaad. Het zit daar. Maar ik denk, ik hoop een beetje dat hij gaat beginnen.
Maar ik zal u straks zeker laten luisteren. Ik zal zeggen, Vishal, speel eens een stukje. Dan gaat hij met heel veel plezier doen.
Enfin, zeg maar, ik kom hier even vertellen. Ik kom hier binnen. En dus hier, je had al op voorhand gevraagd, wat drink jij graag?
Ja, hè? Klopt.
En ik had echt plat water.
Ja, ik was teleurgesteld in uw antwoord. Ik dacht, ik ga weer iets heel spannend nieuw mogen ontdekken. Ja.
En dan kom ik hier dus binnen en en hier staat op tafel watermeloen en blauwe besjes.
Ja, en hier van onder liggen ook nog drie frambozen. Dus als je goed graait, dan...
Ik durf wel niet zo graaien.
Dan zult je veel blauwe bessen moeten eten. Ik hoop dat je niet allergisch bent.
Nee, niet allergisch. Maar dat is toch... Ik dacht direct van... Je hebt van Nierpelt zeker toch geboren?
Ja.
Dat is de Limburgse gastvrijheid. Is dat dat?
Ja, ik denk het. Ik weet het niet. Mijn moeder heeft mij dat erin gestampt. Ik heb dat altijd gezien dat mijn mama dat deed als er volk kwam. En er kwam vaak volk zo achterom. En dan zo, we komen even binnen. En oh shit, we hebben niks. En dan stond er toch een tafel vol. Dus ik heb geleerd dat dat vriendelijk is om dingen op tafel te zetten voor mensen. En ik vind dat ook tof. Want ook al eet je er niet van, dan heb je toch het gevoel dat je welkom bent.
Waarom is dat enkel in Limburg?
Goeie vraag. Nee, kunt jij misschien beter beantwoorden.
Maar dat is ongelooflijk, toch?
Ja, dat is waar.
Dat is want het is zo'n extreem verschil, vind ik.
Ja, maar waar is dat als een mattentaart te hebben? Daar is dat ook, want die zijn mega trots op hun mattentaart.
Ja, maar die zijn niet... Ik weet dat. Die van Gerardsbergen, die zijn niet zo van... Die zijn, nou, niet op tijd, dat is niet.
Oké.
Die geven dat cadeau en zo, maar die gaan niet in een zakje om mee te nemen.
Dan, pak me mee en zet me weg.
Maar niet op tafel, hè? Niet zo, hè? Niet zo
ja,
echt
ik weet
op
niet. Ik vind, ja, dat zijn gezellige mensen, hè?
Ja.
En warme mensen,
maar
dus misschien
zo,
daarom.
Dat is zo'n beetje het cliché dat gezegd wordt, maar dat is dus ook, hè?
Ja, ik vind dat wel.
Dat is echt...
Ik kom graag terug in Limburg.
Ja.
Maar ik woon ook heel graag in Antwerpen. Ja.
Dat is fijn.
Dat is een eeuwige dualiteit waar ik tussen zit.
Ja, ja. En ga je echt vaak terug, zo, ja?
Goh, ja, mijn familie en de familie van mijn lief wonen alle twee nog in Limburg. Ja. Dus daarom gaan we nog wel vaak terug. En we mogen daar ook veel spelen, hè. Zo Genk, Hasselt, Heusden. Ja, toffe plekken om te... En paletten natuurlijk, in Pelt. Heel fijne plekken om te mogen optreden ook. Ja,
ja. Okay,
en die steunen dat ook, hè. Die denken, Limburgs talent moeten we ondersteunen. En dat is super tof. Ja.
Heb je al vakantie gehad?
Ja, sorry, dat was heel luid.
Dat was heel luid. Dat is ook heel enthousiast.
Ik ben overstuurbaar. Ja, we zijn net terug van Portugal. We zijn gaan surfen voor het eerst in mijn leven. En ik heb, we hebben 3 lessen gehad en ik heb toch zeker 8 keer op de plank gestaan. Dus ik ben mega trots op mezelf.
Dat is zo, in het begin gaat dat niet, hè? En dan
nee, dat zeggen ze, ja.
Moet je langzaam... Is dat zo? Ja.
Ja, ik stond er de eerste les 3 keer op, dus ik dacht, wat gebeurt er?
Het lukt hier. Ik blijf staan, min of meer. Ja, ja. En is dat dan met zo'n zeil op of surfen?
Nee,
zo enkele
nee,
plank?
Zonder zeil, ja, okay, gewoon okay. Een plank. Ja, en dat was echt wel tof. Het is een soort... Vishal had het al eerder gedaan en hij noemde het een soort meditatie in het water. En dat is het ook, want je moet zo die golf voelen aankomen en je moet weten, oh, nu mag ik recht springen. Dus je moet zo één zijn met dat water en dat moment en dat was wel heel leuk.
Ja. Je gaat dat nog, het was de eerste keer en je gaat het nog doen dan?
Ja, misschien wel. Ik zie het mij nog doen, maar ik moet nog wel een lessen nemen. Dus dat is natuurlijk nadelig. Vishal kan het al, dus die kan gewoon een bord huren en gaan surfen. En ik moet toch altijd zo... Is er ergens een leerkracht die mij wil leren surfen? Maar kijk, het was heel leuk. En het was warm. Want hier was het blijkbaar super hard aan het regenen. En bij ons was er mooie zon, dus dat was ook heel fijn. Geweldig.
Ik zie hier al 3 boeken klaar liggen.
Ja.
We gaan het er zo meteen over hebben. Lees jij graag? Lees je veel?
Ik lees heel graag. Ik vind dat zalig om... Dat vind ik ook zo fijn aan theater, om te verdwijnen in die werelden. En ik lees ook heel graag fictie vooral eigenlijk. In die werelden weg te duiken en u te laten onderdompelen. En ja, ook landschappen te ontdekken die zo mooi omschreven worden. En zo, dat vind ik echt de max. En of ik veel lees, dat hangt af van... De periode waar ik in zit. Nu zit ik in een zo-zo-periode. Ik had een boek mee op vakantie en ik heb denk ik 3 pagina's gelezen.
Welk boek had je niet?
Over vrijheid van Maggie Nelson.
Oké.
Ja, ook geen fictie natuurlijk, dus dat is voor mij altijd wel iets moeilijker om in te komen. Maar... ja, mijn hoofd moet daar naar staan. En soms heb ik echt periodes dat ik denk, wow, zo, ik heb pas een verzwegen leven gelezen en dat, ja, dat ging zo vlot. Ik vond dat zo interessant, zo'n ja, ongelooflijk boek dat ik vind dat iedereen moet lezen trouwens.
Uh-huh.
Maar nu is het even stilgevallen, dus dat varieert.
En de zo-zo-periode, dat gaat over het lezen dan? Of over
ja.
wat je verrast? Nee, het gaat over het lezen.
Ja, het gaat over het lezen. Ja, dan is er gewoon even... te veel hoofdruimte dat ergens anders naartoe gaat.
Naar surfen en zo
bijvoorbeeld.
Maar, en is dat dan vervelend of is dat gewoon oké?
Ik vind dat wel jammer, want ik had wel echt zin om zo op dat strand te zitten en dat boek te lezen, maar het ging niet en dan begin ik maar wat rond te staan. Ja, zo gaat dat dan. Hè?
En ligt het toch niet aan het boek, omdat je zegt van, het is non-fictie.
Ja.
En dus je zei van, dat is toch wel moeilijker. Ik herken dat wel, namelijk dat je dat... Ja, je moet toch vaak harder je best doen om daar zo in te geraken. Allee, ik heb dat
ja,
toch...
ja, ja, en het zijn ook echt filosofische stellingen, maar dat vind ik dan ook weer super interessant, want op pagina 1 heeft het over de kracht van een woord en vrijheid... Nee, ik heb 2 pagina's gelezen, denk ik. Vrijheid, dat een eigenlijk heel loos woord is, zoals God. Dat betekent voor iedereen iets heel anders. Dat vond ik zo fascinerend. Dus ik heb daar met Vishal dan 's avonds ook een heel gesprek over gehad. Dus het zet mij wel aan tot denken. Maar het is moeilijker om... Ja, je moet die gedachtegang wel 3-4 keer lezen. Of ik toch.
Ja, ik ook. Nee,
om erin in door te geraken. Ja,
ja, ja. Ja. En dat zou bij een fictieboek... Het zou niet zijn dat je dan zo... Dat dan geen zo-zo dingen is, maar dat dan echt... Je toch leest, nee.
Ja, misschien. Nee,
ja.
Dat zou kunnen. Maar ik weet nog bijvoorbeeld bij Hotel Europa.
Grand Europa.
Grand Hotel Europa, ja. Vond ik een supergoed boek, maar dat heeft mij ook geduurd door die eerste 20 pagina's. Ja. moest ik ook echt inkomen, omdat hij daar zinnen heeft die je ook echt 7 keer opnieuw moet lezen. En dan zit je mee in die stijl. Maar dat begin heeft me wel even geduurd voor ik erin zat. Ja. Dus ja, ik weet niet of dat per se... Het ligt gewoon aan mijn hoofd. Nee, het heeft vandaag geen zin in lezen.
Zeg, dus lezen is voor jou niet alleen ontspanning, maar ook wel zo... Ja, zo denkwerk
ja,
of zo, toch?
Zo hele nieuwe gedachtegangen die je kunt aansnijden. Dat vind ik super interessant. Ook weer daar vind ik dat lezen een heel grote parallel heeft met theater. Je kunt zo 1 zin lezen en in een theaterstuk kun je 1 zin horen en daar 5 dagen over bezig zijn in je hoofd. Ik vind dat de max. In een verzwegen leven gaat dat dan heel erg over een koloniaal verleden of zo. Ja, daar zit ik dan ook super hard mee van. Waarom heb ik dat nooit geleerd op de middelbare school? Zot, iedereen moet het weten. Of een dagboek van een oude man heb ik ook pas gelezen. Of hoe heet dat ook weer? Hendrik Groen, dagboek van een 84,5-jarige man. Mm-hmm. Dat is ook een fictieboek, maar dat schept super hard de samenleving. En dat is ook super, daar zit ik dan ook heel erg over na. Ja, ik vind dat super knap gedaan eigenlijk. Yeah. Dus het zet mij altijd wel aan tot denken eigenlijk. Of heel vaak. Niet altijd.
Oké, we gaan eens kijken naar de 3 boeken die je gekozen hebt.
Ja.
Wat is jouw eerste boek?
Pluk van de Pettenflat.
Ma.
Van Annie M.G. Schmidt met de prachtige illustraties van Fiep Westendorp.
Het is een oud exemplaar.
Ja, het is uit 1995.
Oh ja, dat is oud.
Ik was 5 jaar. En toen, ik heb dat eens gekeken hier in de voorkant, dat boek is uit 1971 en dat had al meer dan 300.000 drugs. Allee, exemplaren verkocht.
Wat blieft.
In 95, dat is toch waanzin?
Dat is waanzin,
en ik heb dat nu nog gekocht voor mijn neefje zijn verjaardag.
Nu dus recent.
Het blijft gedrukt worden. Ik vind dat echt ongelooflijk.
Ja.
Ja. Goh ja, ik heb dat boek gekozen omdat jij stelde mij die vraag. En ik vind dat een super moeilijke vraag om uit de boeken die ik al ooit gelezen heb 3 belangrijke boeken of zo te kiezen. En toen dacht ik, maar voor mij gaat lezen... absoluut over plezier en over verdwijnen in een wereld, wat ik daar straks ook zei. En Pluk van de Pettenflat is echt een van de eerste boeken die ik in 1 ruk heb uitgelezen, dat weet ik nog. En ik vond dat zo fascinerend en ik zie dat nu bij mijn neefje, die heeft dat ook op 2 dagen uitgelezen.
Maar...
Ja, dat is... Als een boek u vastgrijpt, is Pluk van de Pettenflat het voorbeeld. Om je vast te grijpen aan al die personages die je leert kennen. Die mevrouw Helderder, die haar huis constant proper wil. Haar dochter Aagje, die niet vuil mag worden. Die stampertjes, de majoor met zijn paard. Dat is ongelooflijk. Ik was nu weer een stukje aan het teruglezen. En dan heeft Pluk een schelp gevonden op het strand. En die schelp wijst hem in een storm de weg. Maar die lispelt.
Ja.
Oh, zo heerlijk.
Ja, ja.
Ja, als je over leesplezier spreekt, is dit toch wel het boek dat bij mij naar boven komt.
En dus je zegt, je was 5 jaar?
Nee. Ja, in 1995 was ik 5.
Maar dan heb je het niet zelf gelezen.
Toen denk ik dat ik voorgelezen ben geworden. En dan op mijn 7 of zo, ja. Als je leest, 7 of 8. Echt in 1 ruk.
En,
ja.
En weet je nog, heb je dat dan cadeau gekregen van je ouder of zo? Hoe is dat?
Mijn zus is ouder. Een van mijn zussen is ouder en die had het al. Dus ik heb het bij haar zo echt de boekenrek gepakt. En ik ben aan het lezen gegaan. Ja. Allee, mijn ouders hebben het eerst voorgelezen, hè, maar ja. En tegelijkertijd waren zo die boeken van Lotje het Heksje. Ik weet niet of je die kent, van Lieve Baten denk ik dat is. Die zijn ook fantastisch. Die en dit hebben me echt overtuigd om te beginnen lezen.
Ja.
Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
Ja, die hebben jou in het lezen getrokken.
Ja, de liefde voor het lezen. Dat was echt zo... Mijn zus deed dat vaker, maar ik deed dat maar heel af en toe, dat je zo het licht moet uit en dan toch nog zo met een zaklampje zo. Ik wil nog even verder lezen. Ja, dat is toch, super tof.
Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, ik vind dat wel.
Als mijn dochter dat nu doet, vind ik dat wat minder, maar... maar filosofisch vind ik dat fantastisch.
Ja, voilà. Gewoon laten gebeuren.
Ja,
je wordt moe vanzelf.
En dus je zegt, dat kwam dan uit bij jouw zus.
Ja.
Was het dan een soort boekenkastje of zo dat jullie hadden? Of hoe was dat dan? Thuis?
Ja, we hadden... maar alles stond beneden eigenlijk. Ja. Ons mama geeft Nederlands aan pubers. Dus die... Maar zij gaat veel naar de bibliotheek, maar ze had ook een... een kast waar haar boeken op stonden die ze zo kon geven aan haar leerlingen van lees dat eens als je niet in de biep geraakt. En daar stonden ook onze boeken tussen.
Ja.
En dan kon je daar de boeken pakken die je wou lezen. Ja. En natuurlijk als we ouder werden en allemaal onze eigen kamer hadden, want dat was in het begin nog niet, dan sliepen we samen, dan kregen we een eigen kastje. En daar, maar dan was ik zo puber en dan was dat Anthony Horowitz en zo die ik las. Ook heel tof. Oh, dat vind ik echt een topschrijver. Of zo Paul van Loon of zo. Of Mark de Bijl. Ja, ook allemaal, ja. Allemaal uitgelezen
en
natuurlijk.
Dat waren dan boeken die jullie gekocht hadden thuis of die je zelf kocht. En,
ja.
En ja, ging je ook naar de bibliotheek? Hoe was dat dan?
Ja, we gingen voornamelijk naar de bibliotheek, herinner ik mij. Dat is jammer, want daar ben ik afgeleerd.
Ja.
Ik koop nu mijn boek omdat ik te traag lees. Maar dat was wel leuk. Dat was een hele happening. Dat was vaak met school ook. En als het met school niet was, gingen we met mama. Want dat was gewoon heel gezellig. En dan mocht je zo... Oh, ik ben al zo oud en dan mag ik hier kiezen. Wel, dat is zo schoenmaat 38, daar mag ik tussen kiezen. Dat was zo de leeftijd. Ja, dat was gewoon echt heel fijn om nieuwe dingen te ontdekken. Amai, er is zoveel, wat moet ik kiezen? Ja, dat was heel leuk.
En dus je mama gaf les Nederlands. Dus ja. Die, en pushte die dan zo sommige boeken? Dat ze zei van, doe dat maar eens iets voor u of weet je nog?
Nee, dat niet echt eigenlijk. Allee, waarschijnlijk wel in welke boeken dat ze ons cadeau gaf voor verjaardagen of kerst of de Sint. Misschien weet nog niet iedereen.
Ça va wel, denk ik.
Ik denk dat ze ons daar wel een beetje in stuurde, maar ze liet ons ook heel erg ontdekken. Omdat, ja, maar ja, dat zijn zo de typische boeken, hè? De Carrie Slees en de, ja, wat ik zei, de Paul van Loons en ja. De Mark de Bijls. Ja. Ja.
En zeg, je vader had een drukkerij of heeft een drukkerij? Heeft,
ja, printshop / drukkerij.
Ah ja, en maar, heeft dat ook iets met boeken te maken dan, of niet?
Nee, minder. Meer zo magazines en...
Want ja, dat is ook wel natuurlijk... Dat gaat toch ook wel dan toch over zo, ja... Het geschreven woord of,
ja,
of
absoluut.
Papier en zo. Ja. Ja, dat is dan toch wel heel erg
ja,
in jullie huis.
Dat is treffend. Ja, maar hij is wel veel minder met boeken. Ja. Hij is veel meer met zo alles wat digitaal is en... als hem iets moet weten, gaat hem het niet in een boek opzoeken, maar in op YouTube. Want daar zal het wel uitgelegd worden. Dus hij heeft er wel minder mee. Maar inderdaad, het gedrukte woord is wel altijd in ons huis geweest.
Ja, ja.
Klopt.
Wat heb je dan gestudeerd?
Ik heb toneel gestudeerd hier. Acteren aan het conservatorium in Antwerpen.
En zo, wanneer wist je dat dan? Van ik wil echt actrice worden? Of was dat op een bepaald moment zo? Dat je voelde van, dit wordt het. Dit ga ik doen?
Ja. Ik heb altijd zo op de academie naast schooltoneel gespeeld. En dat vond ik echt zo fijn. Maar ik had ook een hele toffe leerkracht. Dus dat was echt iemand die je motiveerde om dat te doen. Daar heb ik bijvoorbeeld ook echt heel veel boeken leren kennen. Zo Veshoerum, mijn avonturen door Veshoerum van Toon Tellegen en zo. Daar deed je dan monologen uit. Echt super fijn. Ook een boek dat ik iedereen aanraad trouwens. En ik wist dat ik dat heel leuk vond, maar ik wist niet dat dat een studie was.
Ja,
ik wist niet dat je actrice kon worden. Dus ik was zo, ja, ik zal wel leerkracht worden of tolk of iets met talen of zo. En toen moest ik mijn studiekeuze maken. En het jaar voor mij had een meisje geprobeerd ingangsexamen te doen, maar die was er niet doorgeraakt. Maar ik dacht, amai, je kunt dus ingangsexamen doen.
Was dat dan het conservatorium?
Ja, het conservatorium. Ja. En dus op mijn 17 heb ik eigenlijk pas echt beseft dat bestaat. Ja. En, want ja, ik kom in het Neerpelt. Dat is ver, hè?
Ja, maar goed, ik denk dat iedereen heeft dat wel. Dat je op een bepaald moment zo door hebt aan bepaalde jobs, zeker zo'n artistieke job, dat een mogelijke job is.
Ja,
zo,
ja, voilà. Maar ook zo, je hebt bijvoorbeeld mensen die opgroeien met ouders die acteurs zijn, hè, die vliegen daar zo in.
Klopt.
Ja, mijn ouders, die hadden zelfs niet door dat dat ook voor mij een optie zou zijn. En ik weet nog, mijn leerkracht in het zesde middelbaar, die zei, doe dat maar niet. Dat gaat toch niet lukken. Zie nu, 10 jaar later, dan denk ik soms toch daar nog aan terug en dan denk ik... Ik ben blij dat ik toch geprobeerd heb en niet naar uw raad heb geluisterd.
Maar ja, maar wat ik heb is van, stel je voor, allee, met alle respect voor zo iemand, maar toch, stel je voor dat je die raad volgt.
Ja, er zullen zeker...
Dat is toch triestig dan?
Ja, maar natuurlijk, voor mij waren er al 2 of 3 die het ook geprobeerd hadden en bij wie het niet gelukt was. Ja. En je ziet gewoon ook, als je niet wordt toegelaten, dat is een enorme teleurstelling.
Dat is echt een dreun, hè?
Dat is een droom die in scherven uiteenspat. En inderdaad, ik had eerst in Gent auditie gedaan. Daar was ik door de eerste ronde me dan niet toegelaten. Oeh, dat komt hard binnen, hè?
Ja, ja, ja.
Dan was ik heel blij dat ik hier in Antwerpen... Dat blijkt ook de juiste, of bleek ook de betere school voor mij. Dat gaat ook veel meer over tekst en lezen en zo, de dramaturgie. En Gent is veel fysieker. En dat had ik al wel een beetje in mij of zo. Dus ja, ja. Ja, uiteindelijk toch heel blij dat ik heb mogen studeren om actrice te worden.
en wellicht natuurlijk zo het idee dat dat dan echt je job is.
Ja,
en dat
waanzin.
Dat dan zo, ja, heb je dat gevoel echt?
Maar
zo,
ja, dat... ik kan nog altijd zo... je hebt zo acteurs die het zo normaal vinden dat ze acteren. Ja. En die dan ook, sorry, het afwasmachine is klaar. Ja, die dan ook, zo, als ze, weet ik veel, Geert van Rampelberg of ze tegenkomen, zei, hey Geert, dat dat zo normaal is. Maar voor mij is dat echt nog altijd, ik sta op de set met Geert van Rampelberg, of ik sta op de set met Frank Fokketijn, of ik mag samenwerken met Sien Eggers, Jan Eelen belt mij. Ik vind dat is echt ongelooflijk. Ik ben zo dankbaar, nog altijd, en ook dat theater, dat ik daarvan kan leven.
Ja.
Dat is zo'n cadeau.
En je zegt... kunnen leven, dat dat je job is. Ik hoor wel vaak dat dat toch zo wel moeilijk is, gewoon qua stabiliteit, dat je zo eigenlijk nooit goed weet van, komt er iets of komt er niks? Is dat zo bij jou ook?
Bij mij is het voordeel wel dat ik theater doe. En theater ligt 2 jaar op voorhand vast. Dus ik weet nu al wat ik tot ergens 25 zal doen.
Maar weet je dan ook al welke voorstelling?
Ja.
Serieus?
Ja. Maar wat wel is, dus ze zeggen, ja Jokke, we willen met u samenwerken, blokkeer die periode. Ah, ja. Maar het kan dus wel zijn dat er maar 5 voorstellingen verkocht worden en dat je dan de rest van de tijd geen job hebt. Maar ja, je kunt dus ook wel zelf, ik had nu bijvoorbeeld een half jaar vrij en dan heb ik met Vishal gezegd, oh, het zou het niet goed zijn als wij samen een voorstelling maken, waar zouden we het over willen hebben? Dus je kunt wel een beetje...
En dan plan je dat al in voor die periode waar nog niks
waar
anders staat.
Werk is. Ja, en dan moet je hopen dat je subsidies krijgt. Dat is natuurlijk ook altijd een loterij, maar ook wel op dossier.
Maar dus dan, als ik het goed begrijp, we zijn nu 2023, dus jij weet nu al dat je in april 2025 met een die dag gaat spelen, ongeveer. Ja.
Ja.
Allee.
en dat is leuk, maar dat is soms ook heel lastig. Want bijvoorbeeld, als onze agendas worden afgeklopt, nu is er een verkoop geweest, en daarna belt een vriendin, zeg je ook, we gaan trouwen, wilt je onze ceremoniemeester zijn? Echt gebeurd. En dan moet ik zeggen, dat gaat niet. Want dan is een voorstelling verkocht. Nee, repetitie zou kunnen afzeggen, maar voorstellingen niet.
Echt waar.
Dus ik leef ook wel een beetje naar die agenda.
Mag ik iets vragen?
ik
vind dat heel fascinerend. Dus, oké, bijvoorbeeld, je hebt nu een stuk gespeeld over Woody Allen, bijvoorbeeld.
Ja.
Nu, dat is een paar maanden geleden gestopt, hè?
Ja.
Oké, dat was met jouw theatergezelschap. Stel, over 2 jaar speel je een voorstelling over Woody Allen of whatever. Daar heb je toch dan nu al gedachten over of zo misschien.
Ja.
Lees je iets en denk je van, oh ja, dat. Maar je kan daar niks mee doen, want het is pas over 2 jaar.
Nee, maar dat is leuk. Dus je kunt verzamelen.
Ah.
Dan als ik weet, oh, we gaan dan een voorstelling maken over Woody Allen. En ik kijk een film, ik vind daar een scène interessant in, schrijf ik die altijd uit. Of ik lees een boek en ik vind er een passage interessant, zal ik dat altijd fotograferen, kopiëren. En je legt gewoon een heel groot... Hoe zeg je dat? Archief aan. Want nu bijvoorbeeld de voorstelling met Vishal gaat over identiteit. En ik ben nu natuurlijk Identiteit van Paul Verhagen daarvoor aan het lezen. Maar ik heb nog 3 boeken klaar liggen die ik graag mee wil nemen om mij erin te verdiepen. En dan heb ik nog een half jaar om daarmee bezig te zijn.
Je hebt eigenlijk net heel veel tijd om het diep te gaan exploreren.
Maar, kanttekening, vaak doe je 3-4 voorstellingen door elkaar. En is dus wel je focus heel versplinterd.
Okay.
Totdat je echt op dat moment bent dat de voorstelling begint.
Okay. Maar ça va wel.
Ja, heel ça va. Ik vind het nog altijd een hele fijne job en ik doe het met heel veel plezier en liefde.
En zo, hoe is dat dan bij televisie en film? Want
dat is veel
natuurlijk
korter.
Ook vaak. Dat is zo niet zo op voorhand.
Nee, tenzij ze echt zo bijvoorbeeld de Zillion, denk ik, dat 2 jaar op voorhand geweten was wie dat ging doen, want dat werd dan ook uitgesteld met corona en zo. Maar soms word je gebeld en is dat 2 maanden later beginnen filmen.
Okay.
Dus dat is veel korter op de bal. Dus dat maakt het soms ook ingewikkeld. Stel dat ik nu een heel grote rol krijg, maar ik heb al een theaterproject staan. zeg je dat af om die grote rol te kunnen doen of niet? En waar ligt je hart? Dat is altijd een moeilijke keuze.
Maar, ja.
Voorlopig valt het allemaal te combineren.
Heb je dat al moeten doen? Zo echt, zo echt, want die vraag, waar ligt je hart?
Ja, dat is moeilijk, hè?
Ja.
Bij alle twee. Bij spelen.
Ja. Oh, ja,
en alle twee.
Ja, tuurlijk. En maar ik kan me voorstellen dat dan een bepaalde theatervoorstelling of een bepaald tv-ding, dat het spelen in het een of het ander essentieeler is of dieper gaat of beter is voor jou.
Ja, of dan weeg je af. Ja. Ik heb het nog niet moeten doen, gelukkig. Maar dan zou het afwegen zijn welk verhaal vind je het belangrijkste om op dit moment te vertellen.
Voilà.
Ja. Denk ik dat ik dan zou doen. Okay. Okay, ik hoop dat ik het niet te veel moet meemaken.
Goed, we komen van jouw eerste boek.
Ja.
Van lezen met het zaklampje. Thuis niet, of, thuis van vroeger. Annie M.G. Schmidt met Pluk van de Pet. Ik zei altijd...
Puk, hè? Ja, ik
weet het nooit. En ik heb dat nu echt... bedoel, ik heb dat nog niet zoveel jaar geleden volledig voorgelezen. En toch zeg ik heel de tijd Puk en de Plette of zoiets.
Pup en de Petty.
Maar hier staat dus, omdat je zegt van al die
zoveel exemplaren. Ja, hier staat gewoon hoeveel exemplaren.
Hier staat dus 18e druk
ja.
In 1995.
Zot, hè?
50.000 exemplaren. Dus de 18e druk alleen was 50.000 exemplaren. En daarvoor staat 17e druk 50.000 exemplaren. 16e druk, 50.000 exemplaren. 14e druk, 30.000.
Ja, ze heeft wel een minder jaar gehad bij de 13e druk.
Ja, dat was...
Dan waren er maar 15.000.
Ja, maar, wacht. Want de 12e druk en de 14e druk was ook in 1991.
Ongelooflijk.
En die telde 35 en 30. Dus in 1991 zijn van dit boek... 80.000 exemplaren.
Waanzin. Ja, maar het is ook een heldin, hè. Allee, waarschijnlijk zijn die boeken nu mega achterhaald, maar wat ik zo chic vind, ik was net een stuk aan het lezen over een vogel die vastzit in een olievlek. Dit boek is geschreven in 75 of zo, of was de eerste druk? 71. Die is nog altijd actueel ook wel ergens, hè.
Ja, er zijn zo... Zot. Ik heb zo van het nemen geschreven, maar is dat nu hierin dat echt zo ging over echt een beetje dat natuurbehoud? En
ja,
zo,
dat daarover ging.
Ik weet niet of dat dit is
want
nu.
Want hier is ook de parkmeester en zo, dus ik...
Is dat wat je zei? Ja, dat je bedoelde. Hè? Ja,
ja, ik vind dat wel zot.
Ja.
En er zitten ook dingen in... Allez, ze zegt, dat doet mijn feministisch hartje dan pijn, van... als je klusjes wil doen, heb je een man nodig. Dan denk ik, nee!
Ja.
Dus dat zal wel achterhaald zijn, maar ik vind het wel zot hoe wat toen werd aangehaald in 71, ja. We zijn nu 50 jaar later, dat nog altijd aanwezig is, die olievlek waar beesten in vastzitten en zo. Dat is toch...
En wat dat betreft, wat dat feministisch betreft, dus iemand in de podcast, je hebt ook Jip en Janneke, dat is toch ook van Annie M.G. Schmidt?
Ja.
Wel, iemand heeft mij aangeraden, en ik vond het echt schitterende tip, om dus, als je Jip en Janneke voorleest voor een kind vandaag, om gewoon de namen om te draaien.
Ze slim!
Waardoor dus... Ik weet ook niet wie het jongetje of meisje zou weten. Jip en Janneke vind dat ingewikkeld.
Janneke zal het meisje Janneke zijn, denk ik. Ja.
En dan blijkt dus dat... Doe Janneke alle zo... En dan doet hij alle zo... Zo vroegere jongensdingen.
Zo
en
tof.
Jip, die heeft dan iets moois aan. En, die heeft,
en houdt van koken.
Ja. Dat is echt...
Zo goed.
Dat is zo... Ik vind dat... Zo geniaal.
Ja, fijn.
Tof,
omdat, want je vraagt je toch af zo... Als ik dat dan las, dacht ik... Ja, maar zijn dat dan boodschappen die ik wil meegeven aan mijn metekinderen? Want ik vind dat wel een topboek om cadeau te geven. Maar hoewel, hier is ook een vader die voor zijn kinderen zorgt en zo. Maar dan staat er ook... Ja, een vader die voor kinderen moet zorgen is wel heel moeilijk. Terwijl... Jij zit daar bij uitstek een fantastisch voorbeeld voor. Dus dan denk ik, oh ja, kun je dat aanpassen?
Maar dat is nog wel zo. Ook bij Roald Dahl of zo, dat je zo sommige zinnen denkt van, deze ga ik overslaan. Ja, echt waar. Ja,
maar dat snap ik wel.
Ja, maar dat is niet erg, maar je wil inderdaad, je wil daar toch een beetje mee bezig zijn.
Ja, absoluut. En ook, ik heb nu een lief van kleur en het valt mij wel steeds meer op. Maar ja, logisch ook, andere tijd, hoe wit die personages nog zijn.
Natuurlijk,
71 was ook een hele witte samenleving.
Ja.
Maar dat is dan iets wat ik ook wel zou zeggen als ik dat voorlees of zo. Of, dat is wel iets waar je mee bezig moet zijn.
Tuurlijk. En wat je nu wel hebt, is dat je nu boeken hebt die daar... Echt gewoon op een geweldige wijze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld, ik heb zo'n boek voorgelezen aan mijn dochter.
En dat was, denk hij, die Leenaerts die mij dat aangeraden had, maar niet in een podcast. Over sterke vrouwen doorheen de geschiedenis of zoiets.
Zalig.
Zo, een boek met zo tekeningen en dan zo met zo wat zo heldinnen.
Oh, heerlijk. In de geschiedenis,
zo. Ja, echt heel tof. En dan zo in deel 1, deel 2. Ik weet de naam nu niet van het boek, maar ik ga het zelf in de show notes zetten.
Ja, graag. Want ja, ik wil het ook
tof.
Wel weten.
Ja, nu. Ja, maar heel echt super tof. Ja, en dat voel je nu wel veel, omdat dat daar veel meer aandacht voor is.
Ja,
dat is natuurlijk wel heel
gelukkig.
Tof.
Gelukkig. Maar ja, dat is dan toch mijn nostalgie die denkt. Ik wil ook pluk van de pettenflat doorgeven.
Met zijn, oh ja, kijk, met zijn kraanwagentje.
Ja, zijn kraanwagentje en zijn pet en Dolly de Duif. Oh, echt
Dolly
een feest.
Dolly de Duif, fantastisch. Oké, okay. Ja. Annie M.G. met jouw eerste boek. We gaan naar jouw tweede boek.
Ja.
Wat is jouw tweede boek?
Dat is De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. En waarschijnlijk heb je nu luisteraars die denken, oh, toch niet weer dat boek.
Nee.
Ik kan me voorstellen dat een boek is dat iedereen...
aanhaalt. Oké, okay, vertel, waarom?
Ja, ik was aan het denken, oké, als ik dan nog een boek kies, want allee, dat is nu wel een non-fictieboek, maar dan gaat dat voor mij over een beleving bij een boek. Ik heb dit boek gelezen en ik heb moeten huilen van geluk.
Dit boek is ja. non-fictie, oké.
Toen het uit was, hè. Ik hou heel erg van, ik heb bijvoorbeeld ook Tonio van AFT van der Heijden, daar was ik echt kapot van, daar heb ik ook bij moeten huilen. Maar dat is omdat het zo prachtig is en ik ben heel dankbaar dat boeken die helende kracht kunnen hebben of die verbindende kracht of die hoopgevende kracht. Ik vind dat echt, ja, als je in een boek zit en je hebt dat uitgelezen, kun je echt zo die relief hebben en dat vind ik echt zalig. En De meeste mensen deugen was voor mij een boek dat echt een openbaring was. Dat was echt, ik weet niet in welk jaar dat is uitgekomen, 2019 of zo. Zo'n, ja, 19. Een jaar waarin het ook echt moeilijk ging met de wereld. Allee, het is niet dat het nu veel beter gaat, maar het was geen makkelijk jaar voor de wereld. En ik las dit en ik dacht, ja, dank u. Dank u wel dat je zo'n boek hebt geschreven. Dat je ook aantoont dat mensen mooi zijn. Want het enige waar je nog in gaat geloven, zeker als je zoveel op social media en zo zit, is, oh, de wereld is om zeep. En ik was zo blij dat er een boek uitkwam dat zei, je mag elkaar toch nog vertrouwen. Nu heb ik natuurlijk voor Monstera, dat is een voorstelling die we bij Compagnie Cecilia hebben gemaakt, heb ik het tegenovergestelde boek moeten lezen. Dat is van Jan, oh, wat is zijn naam, een Leuvense professor, en dat heet Een hart van duisternis.
Okay.
En daar toont hij aan hoe vreselijk en inherent slecht mensen zijn.
Oei, ballet.
Maar dat is na de Tweede Wereldoorlog geschreven, dus dat was echt nog zo in het doemdenken over de mens.
Dus en, oud, een ouder
ja,
boek.
Ja, het is okay. Een ouder boek. En ik was zo blij dat dit bestaat om het tegengesteld. Ja, ik heb echt, ik hoop dat een mens goed is. Ik hoop dat er een toekomst mogelijk is waarin, bij wijze van spreken, elke ochtend een groepsknuffel gegeven kan worden. Allee, dat klinkt nu heel melig, maar ik hoop echt dat we naar zo'n wereld kunnen gaan.
Ja.
En niet naar een wereld waarin iedereen elkaar wantrouwt. En dan, als je dit leest, een passage bijvoorbeeld, die ik heel interessant vind, is over een Noorse gevangenis. En daarin omschrijft hij, dat is op een eiland. En alles kan daar. En de bewakers dragen geen cipierskostuum, maar die kleden zich gewoon en die zitten tussen de gevangenen en die eten samen. Want het concept is, een gevangene moet ook terug in de samenleving kunnen belanden. En ik vind dat zo'n waanzinnige idee. Dat werkt ook supergoed. Die mensen die komen terug in de samenleving en die kunnen terug aan een job beginnen. Het hervalpercentage is daar veel lager dan hier bij ons. Ik vind dat ongelooflijk dat je dat soort systemen hebt die werken, die mensen als mensen behandelen. Want dat is natuurlijk ook heel vaak dat je ja, zo in een gevangenis, gevangenen. Allez, ik kon niks zeggen over de cipiers hier, want die zullen heel erg hun best doen. Maar dat systeem is gewoon volgens mij niet altijd het beste systeem als ik lees over zo'n Noorsysteem. Maar nu ben ik mijn hart aan het verdedigen.
Maar ik heb recent de minister van Justitie in de podcast gehad, Fans van Quickenborne.
Ja.
En eigenlijk zei die dat ook.
Ja.
Die zei eigenlijk ook van, ja, dat systeem klopt eigenlijk niet. De meeste mensen hoeven daar niet te zitten, dat moet anders zijn. Maar goed, dit
terzijde. En dan
dus,
denk ik, oh, als je toch zo'n systeem zou kunnen implementeren hier, dan merk je gewoon dat mensen terug in een samenleving terecht kunnen komen. Terwijl nu, je bent een gevangene geweest, we moeten van u niet weten, je vindt amper een huis, je vindt amper werk. Dat is vreselijk om al als uitgestotene in een gevangenis gevangenis, in een samenleving terug terecht te komen, ja. denk ik. Niet dat je uitgestoten bent als gevangene, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Of een voorbeeld is wat wij allemaal hebben geleerd in het middelbaar, zo die wellen. De Wave, zo dat gevangenisexperiment, waarbij dat je dan een deel cipiers hebt en een deel gevangenen. En hij zegt, dus hij heeft dat onderzocht, en er zijn mensen die in de aantekeningen van de professoren die toen dat onderzoek hebben gedaan zijn gedoken. En dat klopt gewoon niet, wat er naar buiten is gebracht.
Het ging erover dat dus, denk ik, binnen de kortste keren de mensen die toevallig als cipier gekozen waren, zich beter gingen voelen.
Ja, en echt demonen en sadisten werden.
Voilà, tegenover de gevangenen, ja. diegenen die toevallig gevangenen dan ja. waren. Hè,
zodat, en dat de gevangenen ja. helemaal mentale breakdowns ja, ja. kregen en het niet meer aankonden. En,
ja, en hij zegt dus dat dat eigenlijk niet helemaal klopt.
Ja, wel, inderdaad. Ja. Ze zijn dan in de papieren, in de bandjes die opgenomen zijn, de videomaterialen die er zijn, zijn allemaal gaan onderzoeken. En blijkt dat dat eigenlijk totaal fout doorgegeven is. Dat er dus wel in het... Wacht, hè. Dus wel in het onderzoek dat die man gedaan heeft, is dat gebeurd. Maar dat komt omdat hij dat helemaal gemanipuleerd heeft.
Ja.
Dus hij heeft gezegd, dit zijn dingen die je moet doen. Dit zijn dingen die je moet zeggen. We voegen nog kettingen toe. Ze moeten naakt zijn, dit en dat. Terwijl BBC heeft dat onderzoek opnieuw gedaan. En ze hebben geen instructies gegeven. En dat is gewoon gezellig. Dat is een theekransje. Dat is de saaiste uitzending ooit van 4 afleveringen. Want die mensen hebben het gewoon fijn met elkaar.
Ja, echt waar, ja.
Dus zolang er niet gemanipuleerd wordt, zegt hij... natuurlijk wordt er veel gemanipuleerd. Hè, maar zolang er niet gemanipuleerd wordt, zijn mensen echt goed.
Zeg... Je spreekt van dat oude boek van na de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En dan dit boek, die zo'n beetje tegengesteld
zijn.
Maar waarom overwint... Ik heb het gevoel dat in jouw geest en in jouw gemoed en in wat je wil zeggen, dit boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen, wint.
Ja.
Waarom wint dit boek dan uiteindelijk?
Ook omdat ik dat wil.
Ja, dat is goed.
Denk ik, als ik eerlijk ben. En ook omdat hij alles zo goed weerlegt. Die Jan Geurts of zo, ik denk dat dat zijn naam is, ik weet het niet meer. Sorry Jan, maar ik denk dat hij ook ondertussen gestorven is. Die pakt ook wel bestaande experimenten, maar die is zo kwaad, als je dat leest ook, op de wereld en op hoe de mensheid gehandeld heeft tijdens de oorlog, dat hem zegt, mensen zijn sowieso sadist. En dan vind ik het veel fijner om te lezen, mensen zijn... Ja. Sowieso goed.
En
de meeste mensen. Hè,
van de meeste truc, ja, maar ja, natuurlijk, als je wellicht zou het moeilijk zijn om het boek De meeste mensen deugen te schrijven, pakt in 1946 of 47.
Onmogelijk, denk ik. Hè? Ja, onmogelijk. Maar ik denk ook dat Rutger Bregman veel meer materiaal heeft. Dat die Jan... ik noem hem nu Jan.
We noemen hem Jan. De Jan.
Voilà, onze Jan.
De Jan.
De Jan, voilà. Dat die wel bestaande onderzoeken had, maar vooral heeft hij heel veel verwijzingen naar de oorlog. Hè, van hoe de Duitse soldaten dan zo gemene dingen hebben kunnen doen. Daar verwijst hij heel vaak naar. En bij Rutger Bregman, die heeft echt gewoon bewijsmateriaal. Dus die zegt, ja, ik ben met die onderzoeker gaan praten, die heeft me dit kunnen voorleggen. En ja, daarom geloof ik dat De meeste mensen deugen. een beter boek is. Ja, en ook ja, de tijdsgeest. Hè.
Maar begrijp ik het goed als ik het gevoel heb dat dit boek zo onder woorden gebracht heeft, bewezen heeft, dus aanstekens, gerationaliseerd heeft, wat jouw levensfilosofie een beetje is, of wat jij liefst wil?
Ja, wat ik hoop in ieder geval.
Ja,
voilà. Ja, voilà. Ja. Ik weet niet of dat... Ja, ik omring mij ook wel door mensen waarvan ik weet dat ze deugen.
Dat ze, ja, ja. En dat ze positief zijn ook?
Ja, ja, ik vind dat wel belangrijk. Je kunt zeker een negatieve gedachte hebben of een negatieve idee zitten of zo. En een vriend van mij zijn. Dus ik wil niet zeggen dat iemand die negatief is, dat zeker niet met mij klikt. Maar er moet wel altijd hoop zijn. Mm-hmm. Dat vind ik wel belangrijk.
Ja.
En dit boek is... dit boek is een en al hoop. Dus sorry, het was een camion die toet.
buiten. Zeg,
Wat zitten die groene briefjes in?
Ja, dat is van het... Ik was daar straks aan het opzoeken van de Noorse gevangenis.
Ah, dat.
En van het,
ja. Dat is jouw voorbereiding voor mij.
Ja,
voor
voilà.
Mij eigenlijk.
Ik heb mij ook voorbereid.
Maar zeg zo goed. Doe je dat vaak zo notities? Schrijf je notities in boeken?
Ik schrijf niet in boeken.
Niet? Oké. Okay. Je bent daar voorzichtig mee.
Ja,
maar
ik heb dat
ook
als kind wel gedaan. Want hier, Annie M. G. Schmidt, ziet je in bijvoorbeeld...
Ja, ik zag mijn stilo iets aangeduid in de hoofdstukken.
Ja, ik ontcirkelde dan mijn favoriete dingetjes, denk ik.
Ja, maar die doe je dan niet meer.
Nee, ik doe
en
het
bewust,
niet.
Ja.
Heel bewust, omdat ik dat jammer vind als ik ze dan teruglees 2 jaar later. Ik lees niet veel terug, maar sommige dingen wel. Mm-hmm. Dit is zeker een boek dat ik nog terug ga lezen. Dat ik het jammer vind omdat mijn ideeën kunnen veranderd zijn tegen dan. Maar ik maak wel foto's. En ik heb een hele filmrolalbum dat vol staat met tekstfragmenten. En die lees ik soms terug, dan weet ik wel niet meer altijd uit welk
het
boek.
Ja, nee, maar dat is moeilijk, hè. Ik ken dat. Dan neem je een foto van een fragmentje dat je goed vindt.
Ja, doe ik en soms. Dat bruikbaar kan zijn voor een voorstelling of zo, gewoon als idee of zo. En ik doe ook wel inderdaad de plakkertjes, maar dat is dan zichtbaar in andere boeken.
Ja, inderdaad, ja.
Maar zo ezelsoren of zo, nee.
Nee, je bent er echt, dat is een beetje een waardevol ding, een boek zo.
Ik vind dat wel. Ja.
Je moet er zo voorzichtig mee zijn. En
ik vind het ook heel fijn om boeken cadeau te kunnen geven aan mensen. Als ze mij iets gedaan hebben. De meeste mensen deugen heb ik nog nooit cadeau gegeven, omdat ik gewoon zeg, lees dat en koop het zelf.
Oké. Okay.
Maar ik bedoel, uit mijn kast een boek geven dat mij heeft geraakt aan iemand, vind ik heel fijn om te doen. En dan weet ik ook, oh, die persoon heeft dat nu en misschien gaat dat ook iets met die persoon doen.
Ja.
Dus dan is het zonde als daarin geschreven of in geoord is.
Ja, begrijp ik.
De kaft omplooien doe ik wel.
Ja. Ah ja, zo de achterkring zo kraken.
Soms is dat makkelijker om zo'n boek zo... Ja, voilà.
Heb je zo een lijst met de boeken die je gelezen hebt?
Nee.
Nee?
Nee. Okay. Maar ik heb er heel veel in mijn kast staan die ik gelezen heb. En dan weet ik nog perfect, die heb ik gelezen.
Ja, oké. Okay. En gebeurt het vaak dat je een boek, of soms dat je een boek begint te lezen en je stopt?
Nee, ik wil ze wel uitlezen dan. Ja.
Ook als het slecht is?
Maar dan kan het zijn dat ik stop als ik het slecht vind en dat ik het dan een jaar later opnieuw vastpak.
Oké. Okay.
En dan... Ja, maar ik heb nog niet echt heel slechte boeken gelezen eigenlijk.
En veel geluk.
Ja, maar ik lees ook altijd wat mensen mij aanraden, dus...
Ah, ja.
Dat
niet meer
is een voordeel. Ik heb wel dat ik heel vaak vergeet wat de inhoud van het boek was. En dat ik alleen nog de emotie weet die ik bij het boek had. We hadden op school een vak wereldliteratuur en dan moesten we per jaar 3-4 boeken lezen.
Conservatorium?
Ja, zo The Life of Pi en een hartverscheurend boek van duizelingwekkende genialiteit van Dave Eggers. En wat we nog moeten lezen, sowieso iets van Jonathan Safran Foer, ongelooflijk stil en extreem
dichtbij
of zoiets. Ja. Of Salman Rushdie, Saliman de Clown. En ik weet al die boeken nog, want die hebben op mij een diepe indruk nagelaten. Dat waren zo, wow, dat bespraken we dan na en dit en dat. Dat was tof. Ik wil ook echt terug een boekenclub beginnen, daarom. maar ik weet echt nog mijn emotie bij al die boeken. En ik weet ook nog, oh, die schrijvers wil ik echt nog lezen. Dus Jonathan Safran Foer is mij dan bijgebleven. En Dave Eggers en Haruki Murakami. Dat zijn echt 3 schrijvers waarvan ik denk, die wil ik blijven volgen. Wat ik slecht aan het doen ben, maar in ieder geval. maar die gevoelens bij die boeken, daar zal ik altijd kunnen heroproepen.
Ja.
Maar ik weet niet meer waar ze over gaan.
Nee, oké.
Okay. Zo Salman de Clown. Geen idee waar dat over ging, maar ik vond dat een prachtig boek. Dat weet ik wel nog.
Rutger Bregman, dat was jouw 2e boek.
Yes.
Wat is jouw 3e boek?
Ja, dat is Flavor van Otto Lengi. Ja,
heb jij nu net een buil best gegeten?
Sorry.
Nee, maar dat mag, hè. Het is niks.
Ang, ang, ang.
Zo'n bijten in zo'n stuk.
Zo ASMR voor de luisteraar. Of ASMR.
Ik drink even van mijn plat water.
Okay. Voilà. Ik heb voor Flavor van Otto Lengi gekozen. Dat is ook een boek, dacht ik.
Maar waarom ben je daar zo... Wacht, mag ik even vertellen wat je mij stuurde? Ja. Zei van, ja, ik zou dat wel willen kiezen, maar ik weet niet goed dat dat wel mag. En ik zei van, nee, maar waarom ze dat nu niet mogen eigenlijk? Ja, ik weet niet hoe tof.
Ja, maar je hebt het echt over boeken en inhoud
nee.
En je wilt mensen aanzetten tot lezen. En...
Dus, wacht. Bijna
zoveel mensen hebben dat thuis liggen.
Dat is waar.
Ik ben zo blij dat eindelijk iemand iets kiest. Ja, serieus. Ja, we hebben dat ook thuis. Ja, tuurlijk. Ja. Oké, maar moet je eerst vertellen waarom niet?
Ja, heel specifiek flavor, want ik heb ook Simple en Jerusalem van hem hier liggen. Maar de ondertitel is heel veel groente, nog meer smaak. Mm-hmm. En ik vind Otto Lengi... Ik had ook Mirasoda kunnen pakken, die mensen tot de Indiaanse keuken introduceert. Of
wie is dat zo?
Mirasoda. Okay, ook echt supergoeie kookboeken. Maar ik heb specifiek voor flavor gekozen, omdat dat alleen maar groenten zijn. Dat is ook natuurlijk... Ik eet veganistisch, dus dat is, als mensen in paniek zijn en vragen... Wat moeten wij voor u koken? Wat heel vaak gebeurt. Dan stuur ik hier gerechten uit door. Maar wat ik fantastisch vind aan Otto Lengi, is dat die... ik kan niet goed ik kan wel koken en ik weet wel recepten, maar die leert u hoe je dingen moet combineren, wat voor smaken samen kunnen. Hij leert u baktechnieken, kooktechnieken, zoals blakeren, zoals infuseren, zoals bruinen is ook een techniek die je hier leert. Hij leert u echt koken. Dat is een beetje, ja, Jeroen Meus doet dat ook, maar doet dat op tv. Hij heeft ook boeken, maar die heb ik niet, want daar zit heel veel vlees in. Maar als je een gerecht van Otto Lengi hebt gekookt, volgens het recept, is dat altijd lekker. Ik kan mij niemand voorstellen die een boek van Otto Lengi vastpakt, dat opendoet, echt het recept volgt wel, hè, en dat dat niet lekker is. Dus dat is iemand, en dat vind ik zo vet, die de mensheid lekker kan laten koken. En als er nu iets is wat ik graag doe, naast lezen en toneelspelen, is het lekker eten.
Ja, vind je dat leuk? Ja,
dat is echt... dat zie je natuurlijk ook een beetje.
En hoe ben je aan dit boek gekomen? Hoe ben je bij Otto Lengi terechtgekomen? Heeft iemand jou dat aangeraden? Of hoe is dat gegaan?
Nee, ik stond in de boekwinkel. Ik stap heel vaak... boekenwinkels binnen, want ik vind dat echt heel tof. En ik zag Simple liggen. Dat is zijn andere kookboek, dat misschien iets eenvoudiger is, want flavor is wel veel werk en veel ingrediënten die je ergens moet vinden in een of andere...
Ja, zo van die onmogelijk moeilijke... Oh, is dat dat?
Maar
ja.
Een tip is wel, de Albert Heijn heeft superveel.
Ja?
Ik wil nu niet per se reclame maken voor Albert Heijn, maar daar vind je wel echt bijna alle kruiden en dingen die hij verkoopt. Okay. Maar ik stond in de boekenwinkel en ik zag dat liggen en dat is zo geel. Dat is supergeel, die Simple.
Wat zeg je nu? Geel?
Dat is een heel geel boek.
Maar van kleur?
Ja.
Geel?
Daar ziet je het liggen, ah, ja, het geel daar met zwart.
Ja, het valt
dus
heel hard op.
Dat trekt meteen uw aandacht. Voilà. En ik pak dat vast en ik denk, Otto Lengi, nog nooit van gehoord. Ik doe dat open. Interessant. En er staan ook heel veel groenterecepten in, maar ook wel wat vlees en vis vanachter. En ik dacht, dat ga ik meenemen. Dan kan ik eens leren koken. Leren lekker koken. En ik vond het ongelooflijk. En daarna ben ik wel veel meer met hem in aanraking gekomen. Want Linde Merkpoel is volgens mij ook heel grote fan van Otto Lengi. En dan kwam dat in het nieuws ook veel meer. En dan, ja, nu heeft iedereen Otto Lengi in huis. Maar dat was zo net voor de hype dat ik hem tegenkwam. En ja,
zeg,
heel
en
lekker.
Hoe ben je, je zegt, ik ben veganistisch. Hoe ben je veganistisch geworden eigenlijk?
Ik was vegetarisch. Allee, eerst was ik vleeseter, heb ik heel graag gegeten altijd. Maar dan dacht ik, vlees en de wereld is niet zo goed, omdat ik een neefje en een nichtje kreeg. En ik dacht, die moet hier ook nog kunnen rondlopen binnen 80 jaar, hopelijk. Allee, pakt 60, want binnen 80 zijn ze. 87, dat is al oud. Uh-huh. En toen kwam Vishal in mijn leven en hij is veganistisch. En als je dan bekijkt naar wat kaas ook nog... allemaal meebrengt, terwijl ik heel graag kaas had, allemaal met zich meebrengt. En ja, het is gewoon in mijn hoofd beter voor de wereld. Dus ja. Het is wel echt voor milieuoverwegingen.
Dus jullie zijn allebei veganistisch. Ja. En maak je dan vaak dingen klaar uit dit boek?
Ja, en mijn droom is, vaak, je ziet hier een paar...
Een paar?
een vijftiental post-its. Die heb ik al gemaakt.
In het boek, zo zitten, steken eruit uit het boek. Ja. En die heb je al gemaakt, die gerechten?
Ja, en dit zijn degenen die ik echt lekker vond. Want ik heb er ook gemaakt die ik zo iets minder vond. Okay. Maar mijn droom is om ze allemaal eens te maken en dan perfect te weten welke te combineren zijn. En dan, dat vind ik heel tof aan hem ook, zo'n grote tafel vol. Dat geeft hij altijd als voorbeeld in zijn... In zijn boeken ook.
Maar dat is ook zo... Het is ook zo, het is ook zo de Mediterraanse keuken zo. Mm. En dat is vaak zo met zo aparte schoteltjes die je dan samen...
Allemaal
zo
met
delen ook. Ja,
echt een feest. En dat is voor mij ook... Mijn zus bijvoorbeeld, die zegt, als ik nooit meer hoef te eten en daar bestaat een pil voor, ik pak hem. En voor mij is dit wat eten omdraait. De gezelligheid. Samen van die schotels die op tafel staan, kunnen smullen en erover kunnen praten. En zo, die smaken die zo 5 dingen in hun mond doen. Want dat is ook bij hem, hè. Allee, de Vlaamse keuken. De patatten, het vlees en de groenten. Zeer eenzijdig van smaak. En bij hem, als je zo'n stuk in je mond neemt, je proeft 3-4 dingen. Ik heb dat bij de Indiaanse keuken ook, die Mirasoda. Ja, je proeft gewoon... Dat zijn smaakbommen. Dat kennen wij niet zo goed.
Ja, maar nu, inderdaad, bij de Indiaanse keuken is dat ook zo allemaal zo aparte bordjes, zo, waar je dan zo samen...
Ja, heel lekker. Ja, ik vind dat gezellig. Dat delen, dat samen zijn, dat... Ja, dat zit misschien in mijn meeste mensen deugenlijn van de mensen samenbrengen, de hoop, de wereld is goed, eten is lekker.
Ik vind dat bij theaterspelen, ik vind dat bij theater ook een beetje de essentie of zo.
Ja?
Dat je samenkomt of zo, dat vind ik ook dat is bijna het ding van theater, dat je daar naartoe moet gaan en dat je dan... Achteraf, dat je dat dan ziet en dat menselijk is. Dat zijn mensen die dat voor u doen, zo, in life. Ja.
Die daar staan. Ja,
ik vind dat wel speciaal, hoor. Ja, ik vind het echt speciaal. En dan achteraf blijf je dan ook hangen.
Ja, goed vond.
Ja.
Dan merk je wel dat verschil.
Ja. Nee.
Als mensen het minder goed vonden, is de cafetaria altijd leger. Ja,
is dat zo?
Ja.
Maar wat is dat echt? Is dat
ja,
echt?
Ja, je merkt het. Ja.
Maar ja, ben je daar zeker van? Ja, of is dat goed jouw interpretatie?
Nee, 100% zeker. Weet
je,
ik ga zelf ook altijd weg als ik het slechter vond.
Oh my God.
Soms ook als ik het
goed
vond, omdat ik dan moet slapen of zo. Maar meestal wel, ja.
Oei.
Omdat dat moeilijk is om achteraf dan te zeggen, ja, het was speciaal.
Maar je zegt, omdat natuurlijk die acteurs dan ook altijd zo dan in de cafetaria komen en dan moet je die... Ah, ja.
Maar ja, sorry, jij werd aan het vertellen.
Nee, ik vind dat kei interessant. Ik wist dat namelijk niet. Maar misschien is dat wel, klopt dat wel.
Ja, je merkt dat gewoon. Of als je weet van, verdorie, de productie is net niet dat geworden, dan merk je dat de cafetaria of de bar veel leger is dan wanneer dat je weet, dit is hem. Dit is de voorstelling.
Allee.
Echt een verschil. Allee, voor mij, hè. Misschien zijn er andere acteurs die zeggen, wat zegt ze nu allemaal? Nee. Maar ik vind wel wat je zegt, inderdaad. En ik denk ook dat ik daarom zo'n liefde voor theater heb. Dat is ook heel bijzonder, hè. Die samenstelling van mensen is maar 1 keer. Maar je beleeft wel met die samenstelling van mensen een avond.
Ja.
En dat is heel bijzonder.
Ja, ik vind dat als je naar theater gaat... Ik ga ook heel veel naar de film en zo, maar de film, dat is gewoon... Je kunt die ene film overal in de wereld, en dat gebeurt ook, projecteren. Kijk, zo. Iedereen ziet Tom Cruise, hè, overal in Amerika, in Japan en hier, overal. Hè, en in Mexico. Maar bij theater, dus jij, Joke, jij komt voor mij persoonlijk naar Gent, om daar in die zaal dat voor mij te doen. Dat is zo live, dat is zo... Ik vind dat nog altijd zo in mijn hoofd, dat heel speciaal.
Ja, dat is ook zo. En er kan superveel misgaan, hè. Ja. We hebben bijvoorbeeld nu op onze tour...
Ik hoop
met...
ook dat er heel veel misgaat.
Op onze tour nu met Woody is er zo... ons decor was een buis met een doek aan. En in Vilvoorde was het, denk ik, valt ineens die buis naar beneden. Ja, hoe los je dat op? Je moet in dat moment zo... doordoen, maar dat decor is wel nodig, dus je moet dat terug opgelost krijgen. Dat is allemaal heel spannend.
Dat
was ook gevaarlijk.
Ook als decor naar beneden dondert.
Ja, op dat moment hebben we wel doorgespeeld en die chaos paste ook wel in het stuk. Dus we hebben dan er een scène van gemaakt. Maar ja, theater, het moet blijven doorgaan. Of als het echt heel gevaarlijk is, leg je dat even stil.
Ja.
Maar ik vind dat wel kicken.
Maar je hebt dus eigenlijk... Dus gewoon in die voorstelling dan het decor gerepareerd en gedaan alsof het deel was van de voorstelling. Zo.
Ja.
En mensen van Vilvoorde
waren aan het twijfelen.
Ja? Achteraf in de cafetaria.
Was dat een scène die erbij hoorde of niet? Maar het paste wel, dus ik denk wel dat het erbij hoort.
En er was ook niemand meer in de cafetaria achteraf.
Jawel, heel veel volk nog. Dat zou het zijn. Zo. Ja.
Allee, amai, speciaal. Ja. Maar dat maakt toch wel inderdaad zo... Dat geeft wel die spanning aan die voorstelling, toch?
Ja, en ook het publiek, hè. Gaan ze zin hebben om mee te doen of niet? Je kunt ook zo een zaal hebben die hun tickets veel te lang op voorhand hebben geboekt en echt geen zin hadden om te komen, maar we hebben betaald. Dus dat gebeurt soms,
hè. Voel je dat?
Ja.
Dat verschilt.
Ja, je voelt of een mens naar voor zit om in de voorstelling te kruipen of naar achter om zo wat weg te dommelen. Dat serieus? Voelt je als speler. Dus dat is je taak eigenlijk, hè. Een publiek te overtuigen, ook degene die... Oh, ik moest mee van mijn mama. Of zo, ja, mijn vrouw gaat graag. Zo, dat. Een publiek dat... Ja, meekrijgen ook de mensen die geen zin hebben. En dat is zo fijn als dat lukt. Als je zo'n avond hebt en iedereen zit... Of je hebt het gevoel dat iedereen erin zit. Je weet nooit of iedereen erin zit, maar dat is echt heel bijzonder, ja. Ja, het is een mooie job.
Ja, maar het is hier een ode aan het theater. Zo, dat is tof.
Ja, maar ik vind ook dat dat echt heel veel met elkaar te maken heeft. Ja, ja. Het verdwijnen in die werelden... Het samenbrengen, inderdaad, ja. Maar misschien, dat is ook logisch, hè? Ik ben actrice nu.
Ja, natuurlijk. Ja. Je mocht al eens... Ik snap het wel. Ik ben ooit naar een voorstelling gegaan. En duurde heel lang. En dat was deel... Maar dat was super, want dat was deel dan... Dat was met verhuizen ook, geloof ik. En dat was aan het water, aan de Schelde in Antwerpen. En dat was met eten erbij.
Heerlijk. Dus dat is al Marius geweest zijn.
Marius, dat was Marius.
Ja, tof.
Maar kent je dan Marius?
Marius.
Ja, doen jullie nog altijd dat soort voorstellingen?
Die maken nog dat soort voorstellingen. Ik weet niet, de laatste was zonder eten, de laatste twee. Maar die hebben altijd dat concept, ja, super tof.
En die en dan acteurs, pauze. En dan moest je zo allemaal aan lange tafels gaan zitten. En de acteurs dienden het eten op.
Ja.
En dat was dan ging dat voort. En dat klopte ook allemaal met elkaar.
Ja, want vast. Vaak wordt dat menu dan afgestemd op waar de voorstelling over gaat. En,
exact. Dat was
ja, superleuk. Heel fijn concept. En keigoeie voorstellingen.
Ja, en ik dacht toen van veel werk ook, dacht
ik. Ja, dat wel. Ik denk dat die acteurs uit je put op de grond ook, liggen na die voorstellingen.
Zeg maar, Otto Lengio. En dus, en heb je zo één favoriet, echt allerfavoriet gerechten uit dit boek? Oh, dat is een moeilijke vraag, ik weet het al. Ja, nee.
Maar ik denk, er zijn zo... Noedels. Ja, ik moet ze vinden, hè. Udon noedels. Nu heb ik al 3 keer noedels gezegd. Met van alles in. En die vind ik heel lekker.
Noedels met van alles in. Okay.
Hier, met gebakken tofu en sinaasappel namjim.
Maar wacht, hoe heet dat?
Udon noedels.
Udon. U-D-O-N noedels. Ja. Udon noedels met en gebakken tofu en sinaasappel.
Ja, die namjin, dat is volgens mij een soort het sausachtige gegeven of zo. Maar wat heel fijn is hieraan, dat is allemaal met vissaus en dat moet je dan vervangen, maar dat is zowel zoet als pikant.
Ah ja.
En dat vind ik zo leuk bij hem.
Ziet
dat
er
je
goed
al
uit,
die combinaties. Ja, het is ook
al lekker. Die combinaties, dat vind je
ja, vind ik echt heel tof. Of zo, dit is ook heel lekker, dat zag ik net, de geroosterde bloemkool. Dat is zo eenvoudig. Ja. En je steekt gewoon een bloemkool in de oven en je maakt daar een lekker dingetje bij, een sausje dat je er af en toe overgooit, zoals je bij een gebraadje doet. Ja, ik zag het net.
Okay.
En dat is zo lekker. Ja. Het is met chilisaus dan. Mm. Ja, echt een feest.
Maar ik ga nu eens herhalen. Ik ben zo blij dat iemand eindelijk is dat er denk ik kiest. Ja, echt waar.
Met veel liefde.
Ja, echt waar. Want dat zijn los dan van de gerechten hè, en van de man en wat die maakt en van mediterraans van de keuken, zijn dat ook heel mooie boeken. Hè.
Ja.
Kookboeken zijn ook wel heel mooie boeken. Dat is mooi, dat ligt mooi.
Er wordt
in
veel tijd gestoken ook omdat ook die foto's die erin staan van het eten en zo. Het is altijd zo warm
het
en
het ziet er ook allemaal zo lekker uit. Ja, absoluut. Ja,
dat is waar. En dat vind ik heel fijn, want je hebt ook boeken waar zo bij af en toe een gerecht een foto staat. Maar in flavor staat bij elk gerecht hoe het eruit zou moeten zien. En dat vind ik leuk.
Dat wilt je ook, hè? Ja.
Dat ik weet, dit ga ik maken.
Ja, natuurlijk.
Okay.
Ja. Flavor van het
dus
Ik wil nog even één heel kort iets vragen over een... Want ik heb toen ik een beetje opzocht over jou... Een boek dat heel vaak terugkomt is Rilke.
Ja, klopt.
Brieven aan een jonge dichter.
Ja.
Waarom je hebt het daar vaak over. Wat is dat voor een boek?
Ja,
voor?
Ik vind dat heel bijzonder. Ik heb dat in 2015 in mijn handen geduwd gekregen van Vincent Rietveld. Dat is een theatermaker. En we waren samen een project aan het maken toen. En hij zei, lees dit maar 1 keer per jaar. En ik doe dat sindsdien ook. Ik moet het dit jaar wel nog lezen. En ik vind het frappant. Dat is een kerel van 27 die brieven schrijft aan een jongere dichter van 20 of zo. En die advies geeft over het leven. En dat gaat ook over kunstenaarschap en zo. Je haalt er altijd andere dingen uit. En dat is zo mooi. En hoe je evolueert in je leven, dat boek evolueert mee. En dat is zo'n dun boekje. Ik ben heel erg pro-wc-literatuur. Ja, dus dat staat ook op mijn toilet. En daar staan ook dichtbundels en zo, dat als je zo wat langer op het toilet zit, dat je eens een boekje kunt lezen. Daar liggen ook magazines, de Vertigo en zo ligt daar ook, over films en al. Maar dat staat er ook. Want die brieven, die leest je heel rap, maar je haalt er zoveel wijsheid uit. Als we het dan hadden in het begin over dat is voor u ook nadenken, dan is Rilke voor mij echt het toonbeeld.
Ma.
En ja, bijvoorbeeld wat ik zo mooi vind is, hoe gaat hij ook alweer? Wijs, doe me na. Een mens is als een boom die moet rijpen met de tijd. Nee, kunstenaarschap, niet een mens. Is als een boom die moet rijpen met de tijd en dan moet zijn tijd kunnen nemen om te groeien. En dat vind ik zo mooi omschreven. En zo staat dat vol. Ook over het leven, over liefhebben, over verliefd worden. Hij is natuurlijk van, word niet verliefd, want dat brengt alleen maar pijn met zich mee. Maar er staan wel heel schone zinnen in. En dat vind ik heel fijn. Okay. Dus ik heb die raad ten harte genomen.
En
ik
jaar.
Lees dat om de zoveel tijd. Ja. En dat is gewoon heel bijzonder dat dat zo'n boek is dat met u mee kan groeien.
Oké, okay. Ja. Prachtig. Wil jij voor mij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was Pluk van de Pettenflat van Annie M.G. Schmidt.
Ja, twee.
Twee was De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.
En drie.
Was Flavor van Otto Lengi.
Dankjewel voor jouw drie boeken.
Alsjeblieft.
En dankjewel voor deze, ja, toch echt ode aan het theater. Ik vond het prachtig, ja.
Ik hoop dat je het interessant vond in ieder geval.
Absoluut, dankjewel en veel succes.
Dankjewel.
Dit was mijn gesprek met Joke Emmers. Hoe gezellig was dat? Maar echt waar, ze belooft gezelligheid en je krijgt wat ze belooft. She delivers, echt waar. Alle boeken en auteurs die we noemen staan in de show notes op wimoosterlink.be. Je mag daar even een kijkje nemen. Geef daar ook je e-mailadres door als je wil voor de nieuwsbrief. Die heet Drie Dingen. Volg Drie Boeken op Instagram voor meer boekenfoto's. Drie_boeken. Abonneer je op de podcast en laat vandaag of morgen aan twee vrienden of vriendinnen weten dat ze ook eens naar deze aflevering met Joke Emmers moeten luisteren. Omdat het zo'n toffe aflevering is. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ah nee, nog iets vergeten. Ik denk dat ik de sitar van jou van
gehoord
jouw lief
heb.
Even in het begin gehoord heb, maar nu is het weer stilgevallen. Zou dat kunnen?
Dat kan, ja. Het zou zeker kunnen.
Okay.
Dat hem het stiller heeft gezet.
Je kunt dat toch niet stiller zetten, de sitar?
jawel, want hij heeft dat elektrisch laten maken. Echt? Ja, zodat hij het ook in optredens kan gebruiken.
Succes.
Dank u.